Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu, gemeente, uit Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. 116, 1, 2 en 3. Gemeente, wij willen nu Gods woord openen. En aanvankelijk had ik opgegeven als de schriftlezing Matteüs 27, waarin het ook beschreven staat, de nederdaling ter helle, de Heere Jezus aan het kruis, dat hij daar uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Want wij hopen vanuit de catechismus speciaal daarover na te denken. Maar ik heb bij nader inzien een ander schriftgedeelte gekozen. Laten we lezen 1 Petrus 3. 1 Petrus hoofdstuk 3 zal de schriftlezing zijn. 1 Petrus 3. We beginnen bij vers 1. En we lezen door tot en met hoofdstuk 4 vers 8. 1 Petrus 3, we beginnen te lezen bij vers 1 en we lezen door tot 1 Petrus 4 vers 8. En dat wordt dan nu de schriftlezing. 1 Petrus 3 vers 1. Dan lezen wij het woord van de Heere. Desgelijks gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enigen het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel van de vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vreze, welker versiersel zij niet hetgeen uiterlijk is, bestaand in het vlechten des haars en omhangen van goud of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Want alzo versierden zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig. Gelijk Sara Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende Heer, welker dochteren gij geworden zijt, als gij wel doet en niet vreest voor enige verschrikking. Gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat als het zwakste, eergevende, als die ook mede erfgenamen der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken, die wijken af van het kwade en doe het goede, die zoeken vrede en jagen die na. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolger zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vreze van hen en wordt niet ontroerd. Maar heiligt God de Heere in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afheist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. En hebt een goede consciëntie, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil Gods wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welken hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinige, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goede consciëntie tot God, door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees, te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet meeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. De welke zullen rekenschap geven, degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij een antwoord daarop, Psalm 113, het tweede vers. Psalm 113, vers 2. En een ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, bij de behandeling van de catechese gebleven bij zondag 16, vraag en antwoord 44. En dat willen we nu ook met elkaar lezen en daarover mediteren in deze dienst. Zondag 16, vraag en antwoord 44. En daar belijden wij met de kerk. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Willen we het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heilige en heerlijke God, Gij die te heilig zijt dat ge de zonden zoudt kunnen aanzien. En gij die geducht zijt, die ook zeker het kwaad zal straffen. U bent toch de rechter die het uiteindelijk alles zal beslissen. En u zult recht spreken. En nu hebben wij zojuist beleden uit de catechismus op uw woord gegrond. En wat een samenvatting is van uw woord, dat u, o Heere Jezus, in die helse benauwdheid en kwelling en angst, dat u in de helse smarten bent binnengegaan. Dat u in die afschuwelijke plaats bent geweest, opdat u zo de straf van uw volk zou dragen. Heere Jezus, daarmee bewijst u toch dat u liefde bent. En daarmee bewijst u toch dat u geen kwaad kunt doen aan uw kinderen. Dat u hen lief hebt. Dat u hen draagt en leidt. Ja, dat u zichzelf voor hen hebt overgegeven tot in de diepste angst en versmaadheid der hel, opdat zij daar nooit zouden komen. Heere Jezus, wanneer wij deze woorden lezen, dan behoren wij vertederd en vernederd te worden. Dan behoort er ook in ons hart en leven een besef te zijn van wat u gedaan hebt. En dat wij daar heel klein onder worden. En dat wij ook in het gebed tot u mogen komen. Dat wij u zouden volgen en lief hebben. En dat ons hart en leven u toegewijd zouden zijn. Want u bewijst toch uw liefde. En hoe beschamend is het wanneer wij dan zo aan onszelf denken. En zo zelfzuchtig kunnen zijn en egoïstisch. En dat we zo om onszelf bezorgd kunnen zijn. Heere, we bidden u, geef dat de nadruk in ons leven op u mag komen te liggen. Dat we niet mensgericht zullen zijn, maar dat we theocentrisch mogen wezen. Dat we u in het middelpunt van ons leven mogen stellen. En dat we leren te buigen voor u. En wat geeft u ons daar toch veel reden toe? Al letten we alleen maar op dit artikel van de geloofsbelijdenis nedergedaald ter helle. Heere, we begrijpen het niet. We stamelen maar wat. En we verstaan niet uw liefde. En we begrijpen niet uw heiligheid. We zijn als kinderen die maar wat brabbelen over zaken waar ze geen verstand van hebben. En wij bidden u dan om de krachtige werking van uw Heilige Geest, dat wij vertederd worden, dat wij u toegewijd zouden worden, dat we u zouden leren volgen al de dagen van ons leven. Heere, geef dat we niet halfslachtig u zullen zoeken en dienen, dat we niet maar een klein plaatsje in ons leven aan u toekennen, maar dat u ons leven zult zijn, dat de liefde tot God ons mag dringen en dat we het zullen beseffen, u zoveel gedaan voor zo iemand die niets verdiend heeft en al uw straffen waardig is. We begrijpen het niet, wat u met engelen, gevallen engelen, niet gedaan hebt. U hebt hun straf niet gedragen, dat hebt u wel gedaan met gevallen mensen, kinderen. O, leer ons dan u te eerbiedigen, leer ons dan u te eren, leer ons dan te vrezen voor uw heilige naam. En dat we nooit die wonderen van genade zouden verachten. Tot onze schaamte en schande belijden we u, dat we daartoe geneigd zijn om daar maar overheen te leven, om het maar heel gewoon te vinden dat u uzelf hebt gestort tot in de angst der hel, om zondaren, om een volk daaruit vrij te kopen. Heere, geef dat dat voor ons een eeuwig wonder mag zijn en blijven. Wilt u daartoe uw kinderen genade geven om u na te volgen, om u aan te hangen, om dagelijks te leven met u. Ook wanneer er teleurstellingen in het leven kunnen zijn. Ook wanneer alles niet gaat zoals wij het zouden wensen, dat we toch ons buigen voor u, dat we toch ook zelfs de roede leren kussen, dat we toch u vertrouwen en toch u toeschrijven dat gij goed zijt in al uw weg en werk. O, leer ons zo uit het geloof te leven, uit het nochtans van het geloof, dat toch u aan te lopen, toch u lief te hebben omdat ge het eeuwig waard zijt, omdat ge uzelf hebt overgegeven in de hel. Heere God, wil ook hen die buiten u leven, die u maar halfslachtig dienen, die maar lauw zijn, waarvan u zeggen moet, ik zal u uit mijn mond spuwen, geef Heere, dat zij tot bekering mogen komen. Dat ze niet halfslachtig zullen zijn, maar u zullen aanlopen en u met hart en ziel toegewijd zullen zijn, willen toch bewerken door uw Heilige Geest. Dat een geestelijk leven mag ontwaken en geboren worden. En dat u zelf met uw kracht en genade wonderen zult doen in het midden van de gemeente, onder jongeren en ouderen. Heere, zegen heel de gemeente. Gedenk de kinderen. De jongere kinderen konden al afgelopen week naar school gaan. En daar willen we u voor danken dat de scholen aanwezig zijn. En nu mogen de oudere jongeren komende week naar de middelbare scholen gaan. Heere, geef hen daar kracht en lust en wijsheid toe. Zegen onze jongeren. Bewaar hen voor verkeerde invloeden. Laten ze niet de meerderheid in het kwade volgen, maar laten ze ook door uw genade zich afzijdig houden van het kwaad en het goede zoeken te doen en na te jagen. Heere, bewaar onze jongeren met de genade van uw Heilige Geest, ook als ze bij tijden alleen moeten staan. Geef hen daartoe de geloofskracht en de moed en de ootmoed, de nederigheid van hart om dat te doen. Om alleen te staan wanneer u dat vraagt. Bewaar onze jongeren, werk in hun harten, ook hen die op hoger onderwijs zitten, die ook blootgesteld worden aan allerlei wind van leer en aan menselijke filosofieën die alleen maar de dwaasheid van de mens onderschrijven. Wilt u hen genade en kracht geven om toch het beginsel der wijsheid en der kennis te ontvangen, hetgeen de vreze des Heren is. Laten zo hen die op universiteiten en hogescholen studeren bewaard worden. Heren, we bidden u voor het onderwijzend personeel. Ook in ons midden schenk hen kracht en genade hun werk te doen. Geef hen liefde daarbij en bewogenheid met de jongeren. Heren, zegen onze gemeente. Woon in ons midden met uw geest, breid uw kerk uit over deze aarde. Wilt u de vervolgde kinderen Gods versterken, hen die in menselijke wijze onder druk leven, onder spanning, wilt u hen moed en krachten geven, wilt u wonderen van bekering geven en de ogen van de vijanden verblinden, zodat uw kinderen niet zullen opmerken om hen kwaad te doen. Heren, breid uw kerk uit ook op het zendingsveld. Gedenk ook Hessel en Kobe en het werk wat ze daar mogen doen. Zegen deze broeder en zuster daar in Botswana. Maar ook anderen die arbeiden op andere terreinen, andere gedeelten. Er zijn er zoveel die uitgezonden worden. Zoveel evangelisten en zendelingen. Heere, zegent u al hun werk en wil nog meer, nog velen aan hun getal toevoegen. Dat uw naam overal geëerd wordt en wat we konden zingen dat al door heel de wereld heen uw naam lof gezongen wordt en geprezen wordt. Wil ook het volk van Israël tot bekering brengen en ook Israël vasthouden te midden van de vijanden die zich weer opmaken om kon het zijn dat volk uit te roeien. Heere, wilt u opstaan en u ontfermen en Israël beschermen. Heere God, bekeer hen tot u. Gedenk ook onze regering, ons vorstenhuis. Maar in het bijzonder bidden wij u voor de aanstaande verkiezingen. Geef, Heere, dat ons land niet aan de verloedering wordt prijsgegeven. Geef dat er toch ware wijsheid mag zijn, ook in onze regering. En geef dat wij geregeerd mogen worden, kon het zijn, ook nog naar de eis en de norm van uw woord. We hebben een niets hiervan verdiend. We hebben een oordeel verdiend. Maar wilt u uit genade u ontfermen over ons land en volk. Wij bidden dit alles van u om Jezus wil. In de vergeving van onze zonden. U smekend om een zegen over deze dienst. En uw hulp en kracht in spreken en luisteren. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Zingen wij dan Psalm 22, de versen 1 en 3. Psalm 22, 1 en 3. Thank you. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus is bezig ons de apostolische geloofsbelijdenis uit te leggen. En al de verschillende artikelen komen aan de beurt en worden uitgelegd. Daar zijn we mee geëindigd met vraag en antwoord 43, enkele weken geleden. Maar nu zijn we dan toe aan vraag en antwoord 44 en daar gaat het over het artikel nedergedaald ter helle. En dat betekent dus, ja, wat betekent dat eigenlijk? De Heer Jezus neergedaald in de hel. De apostolische geloofsbelijdenis formuleert het al dus dat hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Er is wat discussie over wat het nou betekent, nedergedaald ter hel. En vanuit de oude kerk zijn er verschillende formuleringen van de apostolische geloofsbelijdenis. Sommige versies geven aan dat de Heere Jezus gekruisigd werd, gestorven en toen neergedaald is in de hel. Andere oude versies zeggen dat de Heere Jezus gekruisigd, gestorven en begraven is en nedergedaald is in de dood. En nu kan het oorspronkelijke bedoeling zijn geweest dat de oude kerk wilde aangeven dat de Heere Jezus werkelijk dood is geweest. En dat hij dat daarom eraan toegevoegd is naar het begraven, dat hij neergedaald is in de dood. Hij is werkelijk dood geweest. Maar het kan ook zijn dat de oude kerk eenvoudig weg wilde aangeven dat de Heere Jezus werkelijk in de hel geweest is. En dat hij daar een volkomen betaling voor de zonden verdiend heeft. Dus dat hij gekruisigd is, gestorven, begraven, maar ook neergedaald in de hel. En daarom is de vraag, wat betekenen deze woorden nu eigenlijk? We weten vanuit de kerkgeschiedenis dat het pas later aan de apostolische geloofsbelijdenis toegevoegd. Dat is zo, tot in de 5e eeuw is dat er uiteindelijk aan toegevoegd. Dat het was al voor die tijd bekend, maar toen werd de apostolische geloofsbelijdenis formeel aangenomen zoals wij die nu kennen. Dus het is pas definitief geworden, zo tegen de 6e eeuw. Calvijn schrijft hierover in zijn institutie, in boek 2, hoofdstuk 16, paragraaf 8, dat oud-christelijke schrijvers aangeven dat de formulering nedergedaald in de hel niet zo vaak gebruikt werd in de kerken van de vroege kerk. Maar waarom zijn dan deze woorden eraan toegevoegd? Waarom staan zij nu in de apostolische geloofsbelijdenis nedergedaald ter helle? Wat betekenen deze woorden? Het kan betekenen dat de Heere Jezus de martelingen van de hel heeft ondergaan. Het kan betekenen dat de Heere Jezus werkelijk dood en gestorven was, maar dat hij de macht van de dood heeft overwonnen. Want het volgende artikel begint dan gelijk te zeggen dat hij is opgestaan uit de dood. En zo zijn er ook reformatorische opvattingen. Bijvoorbeeld in de Engelse traditie, de Westminster Confession of Faith, daar ziet u in hoofdstuk 8, paragraaf 4, dat de Westminster geloofsbelijdenis dit geloofsartikel uitlegt en zegt de Heere Jezus werd gekruisigd en is gestorven, hij werd begraven en hij bleef onder de macht van de dood, maar onderging geen proces van ontbinding en op de derde dag stond hij weer op uit de dood in hetzelfde lichaam als waarin hij geleden had. Kijk, daarmee wilde Westminster niet zeggen dat de Heere Jezus geen helse smarten heeft ondergaan. Maar dan legt de Westminster wel dit geloofsartikel uit, dat het betekent hij is gestorven, begraven en was onder de macht van de dood. Werkelijk dood, maar dat hij opgestaan is op de derde dag. Dus hoe moeten we nu dit geloofsartikel bezien? Mensen vinden het mooi om te fantaseren. En nu is het ten aanzien van dit geloofsartikel nog heel wat gefantaseerd. En daarom hebben we ook uit 1 Petrus 3 en 4 gelezen. Want op grond van teksten die u daar vindt, zijn er al heel wat fantasieën in de kerken geweest. En vooral vanuit de Rooms-Katholieke theologie. Rooms-Katholieke theologen hebben bedacht dat de Heer Jezus hier afgedaald is, nedergedaald in de helden. Dat betekent, hij is afgedaald in wat zij noemen met een moeilijk woord het limbus patrum. En dat is dan niet de hel, maar het limbus, dat betekent eigenlijk rand. En patrum, daar zit het woord pater, vader in. Dus hij is neergedaald in het rijk van de dood, waar de vaderen zitten aan de rand. Wat wil dat zeggen? Nou, dan redeneert de Rooms-Katholieke theologie dat de vaderen uit het Oude Testament, al de geloven uit het Oude Testament, nog niet in de hemel waren, maar dat zij daar op de rand van de hemel hebben gewacht totdat Christus hen daaruit zou verlossen. En het limbus patrum is volgens Rome de bewaarplaats van de zielen van de vaderen uit het Oude Testament. En zo heeft Rome ook iets anders verzonnen. Dit zijn allemaal maar verzinselsgemeenten. We besteden ook niet lang tijd aan, maar het is goed om iets hiervan te weten. Zo is er ook een limbus voor de kinderen, een bewaarplaats voor de kinderen. Kinderen die gestorven zijn voordat ze doodzonde begaan hebben, die staan ook aan zo'n rand van de hemel, klaar om door Christus verlost te worden. En zo hebben ze zelfs ook geredeneerd dat er zo'n bewaarplaats is voor heidenen die Christus nooit gekend hebben, maar die wel goede werken gedaan hebben. Die zitten dan ook in zo'n bewaarplaats voor de, ja, hoe moeten we die noemen, de goede heidenen. En dat de Heer Jezus in de nederdaling in de hel daar naartoe gegaan is en al die mensen daaruit verlost heeft. Nou, het zijn maar gedachtenspinsels. Maar toch zeggen ze dat ze het funderen op de schrift. En u hebt ook die teksten wel gelezen waar zij zich op baseren, wat u niet weet dat ze dat gebruiken als bewijstekst. Maar u hebt ook wel bepaalde versen gelezen, vooral hier in 1 Petrus 3 en 4, waarvan u dacht, ja, wat betekent dat nou eigenlijk? En dan, ja, dan denken we erover na en dan lezen we maar door. Kijk, op grond van moeilijke teksten uit de schrift hebben soms theologen constructies gebouwd die in strijd waren met het overige van Gods woord. En dat is totaal verkeerd. Kijk, de Heer heeft in zijn woord moeilijke teksten gegeven en ook eenvoudiger teksten. En nu moet het zo zijn dat de eenvoudige teksten gaan die moeilijke teksten uitleggen. Dus als u een moeilijke tekst ziet, dan moet wat u daaruit afleidt, moet wel in overeenstemming zijn met wat andere teksten, met wat eenvoudige teksten zeggen. U kunt nooit een hele constructie, een geloofsleer baseren, enkel op wat we noemen een moeilijke tekst. We moeten heel de schrift in zijn verband gebruiken. Kijk, nou zijn er twee teksten waar deze gedachten dat de Heer Jezus afgedaald is in de hel en daar gepreekt heeft. Twee teksten die ze gebruiken. Het eerste is 1 Petrus 3, vers 19 en 20. En daar hebben we gelezen, in de welken hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepreekt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren. Wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is acht zielen, behouden werden door het water. Dus daar staat er dan dat de Heer Jezus is heen gegaan en heeft gepreekt aan de geesten die in de gevangenis zijn. En er wordt een verwijzing naar Noach, naar dat goddeloze geslacht van Noach gemaakt. Een andere tekst is 1 Petrus 4, vers 6. En daar leest u, daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. Dus in 1 Petrus 4, vers 6 leest u dat aan de doden het evangelie verkondigd is geworden. Nou, op grond van deze teksten hebben mensen dan die constructies gebouwd dat de Heer Jezus na zijn dood in de hel of een bewaarplaats, wat dat ook zijn mag, geweest is en gepreekt heeft. Maar dat zijn allemaal speculaties. Dat zijn menselijke verzinsels die niet in overeenstemming zijn met de schrift. En sommigen gingen zo ver om te zeggen dat niet alleen de Heere Jezus naar een bewaarplaats is gegaan van de vromen uit het Oude Testament, of naar een bewaarplaats van goede heidenen, maar dat sommigen zelfs zeggen de Heere Jezus is zelfs in de hel geweest, onder de verlorenen daar gepreekt, om hen alsnog een weg ter zaligheid te openen. En sommigen zeggen, dan zal uiteindelijk iedereen nog behouden worden. Gemeente, al deze gedachten moeten wij verwerpen. Omdat het getuigenis van de schrift daar niet mee in overeenstemming is. En wanneer we de schrift bezien, dan vinden we verschillende zaken die ons geopenbaard zijn over de Heere Jezus na zijn dood. En daar moeten we goed op letten. Want er zijn eenvoudiger teksten die ons laten zien wat er met de Heere Jezus gebeurd is na zijn sterven. Als we nu de Heere Jezus bezien, we kijken naar zijn lichaam. Wat gebeurde ermee? Het is begraven in het graf van Jozef van Arimathea. En wat gebeurde met het lichaam? Het zag geen ontbinding. Het was dus niet zo aan het begin van de derde dag dat er al kentekenen waren van een verandering van het lichaam, wat wij al na enkele uren al zien, dat dan in feite al een ontbindingsproces begint. Zo was het bij de Heere Jezus niet. Hij bleef volkomen fris en gaaf. En op de derde dag is hij in dat lichaam opgestaan. En 40 dagen daarna is hij in dat lichaam opgevaren naar de hemel. En toen is zijn lichaam veranderd in een heerlijk lichaam, een hemels lichaam. En dat heeft bijvoorbeeld Johannes op Patmos ook later gezien en aanbeden. Dat is dus zijn lichaam. Nou, zijn geest. Wat is er met de geest van Christus gebeurd toen hij stierf? Daar getuigt de schrift ook van. Lucas 23, vers 46. En Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Het was dus niet zo dat de Heere Jezus de laatste adem uitblies uit zwakte, zoals wij eens sterven zullen uit zwakte. Nee, de Heere Jezus beval zijn geest om naar zijn Vader te gaan. En toen gaf de Heere uit zijn eigen vrije wil zijn geest. Niemand neemt hem het leven af. Hij heeft machten te geven en heeft ook macht het weer terug te nemen. Dat was de geest. Ja, en dan zou u nog verder kunnen denken over de Heere Jezus en onderscheid kunnen maken tussen de geest en de ziel. Dat is ook moeilijk voor ons te begrijpen. De ziel, het wezen van een persoon. Misschien moeten we zien dat de ziel en de geest ook overeenstemmen. Maar ook al zouden we nadenken dan over de ziel van de Heere Jezus, denk dan maar aan wat de Heere Jezus zei tegen de moordenaar aan het kruis in Lucas 23, vers 43. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus de Heere Jezus ging naar het paradijs. En daar getuigt de schrift heel duidelijk van. Dus we zien zijn lichaam, zijn geest, zijn ziel. Niets daarvan is in een de hel geweest na zijn sterven. Zijn lichaam was in het graf. Zijn lichaam was, zouden we zeggen, onder de dood. Al was het toch niet in de macht van de dood. Hij was onder de dood, maar de Heer Jezus is naar zijn Vader gegaan. Zijn ziel en zijn geest waren bij God de Vader. En ook moeten we de gedachte afwijzen dat de vromen uit het Oude Testament in een soort bewaarplaats zitten te wachten totdat ze de hemel in kunnen. Wat een vreselijke, God-onterende gedachte. De Heer Jezus zegt het zelf in Matthäus 22, vers 32, dat de Heere God zich openbaarde aan Mozes, zegt, ik ben de God Abrahams en de God Isaaks en de God Jacobs. God is niet een God der doden, maar der levenden en ze leven voor hem. Ze zijn in zijn onmiddellijke omgeving. En zie maar in het Oude Testament die heerlijke geloofsverwachting van een leven na dit leven. In Psalm 17, vers 15, ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken. En denk maar aan Psalm 73, 24. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. En er zijn meer teksten, meer psalmen, meer uitspraken van de profeten. Job getuigt ervan. Gemeente, er is duidelijk dat vanuit het Oude Testament Gods kinderen tot de Heere gingen. En niet in een soort bewaarplaats zitten. Maar goed. Wat betekent dan die tekst uit 1 Petrus 4 vers 6. Dat daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden. Wat betekent dat nou? Nou, dat die hele tekstgedeelte staat in de context van de... van het eindoordeel. Vers 5 zegt ons dat de Heere gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. En dan in vers 6 zegt Petrus dat hierom het evangelie verkondigd is aan doden. Wat betekent dat? Dat betekent niet mensen die werkelijk lichamelijk dood en gestorven zijn. Maar dat betekent mensen die op deze aarde zijn en die dood in zonden en misdaden zijn. Aan hen wordt het evangelie verkondigd, gepredikt en zij zullen na datzelfde evangelie op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus geoordeeld worden. Dus de Heer Jezus staat bereid om het oordeel uit te spreken. Om te oordelen levenden en de doden. En daartoe wordt ook nu aan de doden het evangelie verkondigd. Dat ze in die dag geen verontschuldiging hebben. Doden, er wordt het evangelie verkondigd. Dat zijn de geestelijke doden. En er staat er in vers 6. Daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden. Opdat zij wel geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. Dus dat betekent dat zij geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Als u tot God bekeerd wordt, dan leert u Gods oordeel onderschrijven. Dan wordt u geoordeeld, als het ware, u stemt Gods oordeel toe. En u bent een zondaar, een schuldige voor God. Maar juist als vrucht van het evangelie zouden zij leven naar God in de geest. Er komt geestelijk leven. En wat een troost is dat als Gods kinderen sterven, dat zij leven met de Heere. Zij leven in de geest met God, omdat zij door Gods genade het evangelie gehoord hebben. En dat ze het ook geloofd hebben. En dat betekent 1 Petrus 4 vers 6. Het is een troostprediking. Dat hen die in het leven zondaar voor God geworden zijn en tot God bekeerd zijn, dat zij nu leven. En daarom wordt nu aan dode zondaren het evangelie verkondigd. Maar helemaal niet dat de Heere Jezus na zijn begrafenis ergens gepredikt heeft, nee. Maar wat betekent dan 1 Petrus 3 vers 19 en 20? Dan lezen we dat ook nog even. In de welken hij ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Die eertijds ongehoorzaam waren. Nou, wat betekent dat nou? Om de tekst te begrijpen moeten we de context bezien. En daarom hebben we ook dat hoofdstuk gelezen. Want dit hele hoofdstuk is een oproep, 1 Petrus 3 is een oproep om geduldig te zijn, om ootmoedig te zijn, om moeite te verdragen. Het gaat erom met ootmoed ons kruis te dragen. En dat ziet u al gelijk in de verhouding tussen man en vrouw. Dat de vrouwen en de mannen onderdanig moeten zijn, hen gehoorzaam moeten zijn. En dat de mannen in een christelijk huwelijk de vrouw moeten eren. En de vrouw als het zwakste vat moeten beschermen. En met voorzichtigheid en wijsheid met vrouwen leven. Opdat hun gebeden niet verhinderd en verstoord zouden worden. Dus dat mannen en vrouwen in ootmoed en liefde met elkaar leven. En in vers 8, daar worden we opgeroepen met liefde bewogen te zijn en met innerlijke barmhartigheid bewogen te zijn ten opzichte van elkaar. En vers 11, zij die willen leven, moeten de vrede zoeken met elkaar. In vers 15, altijd bereid om een getuigenis af te leggen van het geloof in de Heere Jezus. En in vers 16, ons beijveren om een goed geweten, een goede consciëntie te hebben. En zo ziet u in dit hoofdstuk een oproep tot ootmoed, tot liefde, tot een wandel in verbondenheid aan de Heere Jezus en met geduld te volharden. En vers 17 zegt ook bijvoorbeeld dat het beter is te lijden terwijl men goed doet, omdat vers 18 Christus ook geleden heeft. Hij deed ook enkel goed en heeft toch ook met ootmoed geleden. En wanneer u nou verdrukt wordt vanwege het evangelie, dat u dat ook leert met ootmoed te dragen. En dat de Heer Jezus zelf zo geleden heeft dat hij ter dood gebracht werd. Maar hij stond op uit de dood. Vers 18, maar levend gemaakt door de geest. Die wel is gedoden in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dat geldt van Christus. En dan staat er, in die geest heeft hij gepreekt tot de geesten die in de gevangenis waren, die ongehoorzaam waren in de dagen van Noach. En dat betekent precies hetzelfde geduldige, ootmoedige, voorzichtige, liefdevolle, barmhartige getuigenis en preken. Zo heeft de Heer Jezus ook zelfs gepreekt in ootmoed tot dat goddeloze geslacht uit de dagen van Noach. Nu was de Heere Jezus daar niet letterlijk aanwezig toen Mozes, toen Noach die ark bouwde. Maar de geest van Christus was in Noach. En Noach, die prediker der gerechtigheid, heeft tientallen jaren lang gepreekt tot dat goddeloze volk. Dat bouwen van de ark was een getuigenis. En Noach heeft gebouwd en gepreekt. Maar het was Christus die in hem preekte en er was niemand die zich bekeerde. En toch maar preken. Hoe lang heeft het geduurd? 120 jaar? Maar Noach preekte maar door. En er waren maar 8 mensen die geluisterd hebben. Zijn eigen gezin, vrouwen en kinderen. Wat een ootmoed, wat een geduld, wat een barmhartigheid. En dat staat nou in de context hier van 1 Petrus 3. Maar op geen enkele wijze mogen we hier nou uit afleiden dat Christus in de hel gegaan is en dat geslacht van Noach daartoe gepreekt heeft. Dan halen we alles volkomen door elkaar. Dat is niet gebeurd. Het is een oproep aan Gods kinderen om geduldig te volharden en te getuigen. En dat, daar wordt als voorbeeld genoemd zelfs Noach, die in zijn geslacht zo gepreekt heeft door de geest van Christus. Maar nu komen we terug bij dit artikel, nedergedaald ter hel. En daar zouden we nog veel meer over kunnen zeggen. Als we steeds door de catechismus heen gaan, dan is het goed om steeds weer nieuwe stof te gebruiken. Zo blijft de Heidelberger catechismus ook fris. En elke keer als je doorheen gaat, dat je weer andere accenten kunt doen oplichten uit Gods woord. En zo zou er ook veel meer te zeggen zijn over vraag en antwoord 44. Maar als we nu dan toch nog terugkeren tot dit artikel, we kunnen zeggen, wat betekent dit nu? Nedergedaald ter hel. We zeiden aan het begin, 2 manieren om dit op te vatten, kan betekenen dat de Heer Jezus onder de macht, ja, voor zover je dat kunt noemen, onder de macht van de dood was. Of dat de Heer, of dat de belijdenis aangeeft dat Christus werkelijk in de hel geweest is. En dat de Heer Jezus in de hel geweest is, dat vond dus plaats aan het kruis. Jongens en meisjes, moet je goed onthouden. Het is niet dat de Heer Jezus na zijn begrafenis naar de hel geweest is. Nee, de Heer Jezus is tijdens zijn 3-urige duisternis, die over heel de aarde kwam, in dikke duisternis, een verschrikkelijke duisternis, toen is de Heer Jezus in de hel geweest. Opdat jij daar niet meer hoeft te zijn. En dat je nu zou luisteren naar de Heere Jezus. En dat je gered zou worden. Dat je bekeerd zou worden. Maar goed, hoe bezien we dit nu? We zijn het eens met de catechismus, laat dat duidelijk zijn. En op die standpunt staan wij. Dat het aangeeft, dat het betekent de Heere Jezus de helse smarten doorstaan heeft. Dat betekent het. En dat is ook wat Calvijn ook zegt. Calvijn heeft ook geworsteld met dit gedeelte. Wat betekent het nou? Onder de macht van de dood? Of geeft de apostolische geloofsbelijdenis aan, het is in de hel, de Heer Jezus in de hel geweest. Calvijn schrijft dan in zijn institutie, boek 2, hoofdstuk 16, paragraaf 8, dat een geloofsbelijdenis waar elk artikel zorgvuldig is geformuleerd, gaat niet nodeloos herhalen. De apostolische geloofsbelijdenis gaat niet nodeloos zonder enige reden iets nog een keer samenvatten, nog een keer herhalen. Wanneer het betekent dat de Heer Jezus in het rijk van de dood ging, waarom moet dat eraan worden toegevoegd nadat de belijdenis eerst gezegd heeft, de Heer Jezus is gestorven en begraven. Dan hoeft er niet meer aan toegevoegd te worden. Dan hoeft er niet meer herhaald te worden dat hij in het rijk van de dood ging. Dat de Heer Jezus werkelijk gestorven zou zijn. Dat is, zegt Calvijn, een onnodige herhaling. En waarom zou, zegt Calvijn, dan zo'n geladen uitdrukking gebruikt worden, neergedaald in de hel, als het gewoon betekent, hij was werkelijk gestorven. Calvijn komt dan tot een andere conclusie. En hij zegt, elk artikel uit de apostolische geloofsbelijdenis heeft een bijzondere spits. En niets daarvan is overbodig. En dit artikel heeft ook een bijzondere betekenis. Het betekent precies wat het zegt. Christus is neergedaald in de hel. Voor zijn volk. En dat was het allerzwaarste van zijn lijden. En dat vond plaats tijdens de drieurige duisternis aan het kruis. Maar het wordt hier het laatste genoemd. Waarom? Om de intensiteit aan te geven. Er wordt het laatste genoemd, neergedaald ter helle, om daarmee het zwaarste, het laatst te benadrukken. De Heer Jezus heeft daar de helse martelingen doorstaan. Lichamelijk sterven alleen was niet voldoende. Meer was nodig. Hij moest de vloek van God ondergaan. En de vloek van God is verschrikkelijk. De zegen, de heerlijkheid van God is zo schoon, zo rijk, zo mooi. Wat God heeft weggelegd voor degenen die hem liefhebben. Maar de vloek van God is ontzettend. En daarom was de Heer Jezus zo dodelijk beangst in Gethsemane. Ja, hij was bijna aan het bezwijken. Toen hij het wist wat er nu zou komen. De angst der hel. En toen werd hij versterkt, opdat hij het aankon. En toen hij gemarteld werd met die spijkers en met zweepslagen, dan hoor je geen klacht. Maar toen het alles donker werd op Golgotha, en toen hij daar gezwegen heeft, 3 uren lang, want toen sprak Christus niet. Toen aan het einde van die 3-urige duisternis kwam er een ijselijke roep over Golgotha heen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij onderging, gemeente, de verschrikkelijke pijn en angst der hel in lichaam en ziel. En dit is onuitsprekelijke troost voor Gods kinderen. Dit hoort, zegt Calvijn, bij het verborgen lijden van Christus. En daarom kan het niet gemist worden in de belijdenis. Het zou Gods kinderen tekort doen, wanneer dit niet uitdrukkelijk beleden werd. Hij is neergedaald ter hel. Wat een troost voor u die God vreest. Voor u, Gods kind. De Heer Jezus heeft de volle prijs op de zonde gedragen. En wanneer u geïncorporeerd bent in Christus, en wanneer u geplaagd wordt door het inwonend verderf, en wanneer u bij tijden van uzelf walgt, dat er nog zoveel kwaad in u huist, en dat u dankbaar bent dat een ander niet zomaar bij je in het hart kan kijken, omdat je dan wezenloos zou schamen, de dingen die nog boven komen in je hart, en wanneer je daardoor bewogen bent, en ook daardoor zelfs verschrikt kunt worden, zou dat betekenen dat ik dan toch nog zou moeten omkomen. Word dan vertroost uit dit artikel. Hij is neergedaald ter helle. Hij heeft de volkomen prijs op de zonde gedragen. Hij heeft volkomen de lichamelijke en de geestelijke straf gedragen. En zoals het formulier van het heilige avondmaal zegt, dat de Heere Jezus zich in de allerdiepste angst en versmaadheid van de hel vernederd heeft. Toen hij weggestoten werd door zijn God, hij werd versmaad. De Heere God keerde hem zijn rug toe, wilde niets met zijn eigen zoon meer te maken hebben, losgelaten in de krochten van de hel. Hoe verschrikkelijk, we begrijpen het niet, gemeente. Opdat u, Gods kind, nooit door God verlaten zou worden. Nooit alleen. Calvijn legt het nog verder uit dat Christus geworsteld heeft aan het kruis met de macht van de duivel en met de angst van de dood en met de pijn van de hel. En de Heere Jezus heeft deze vijanden overwonnen. De duivel, de dood, de hel, opdat Gods kinderen niet hoeven te vrezen. Want hun borg, hun koning, hem in wie ze geïncorporeerd zijn, hij heeft al die machten voor hen verslagen. Waarom is er dan aan toegevoegd, hij is neergedaald ter hel, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij, en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welk hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Aanvechtingen, daar spreekt het antwoord van. Bestrijdingen, we hebben het al genoemd. Dat u Gods kind tijden kunt hebben, dat alles stormt in uw ziel. En er kan er angst zijn. Onderschat nooit de macht van de duivel. Beroemt u zich maar niet wanneer u denkt zoveel van de Heere te weten en al verschillende worstelingen doorgemaakt te hebben en dat het nou wel aardig beproefd met u is. Wij zijn niets tegen de macht van de duivel. De angst waar die hij kan in, waar hij mensen mee kan overstromen, ook Gods kinderen mee kan benauwen en aanvallen, kan sterk zijn. En de duivel kan u influisteren dat u terecht zult komen in de eeuwige duisternis. Vreselijke gedachten, maar Christus heeft de duivel overwonnen. En hij komt zijn volk verlossen. En hij komt die donkere wolken te doen verdrijven. En de Heere Jezus spreekt weer woorden van troost. En de Heere Jezus vertroost met zijn lijden. En wat een zegen dat u zich vertroosten mag aan de wonden van Christus. Dat u daar onuitsprekelijke troost vindt. Dat u daar weer de toevlucht toe neemt. Ook al zou alles stormen, dat u denkt, is wel ooit echt bij me geweest. Dan maar opnieuw de toevlucht nemen. Dan maar opnieuw die borg aanroepen. Dan maar opnieuw te belijden. Wien heb ik nevens u omhoog? Dan maar opnieuw vluchten als een vogel tot de kloof van de steenrots, om daar met uw opgejaagd hart en ziel troost te ontvangen vanuit het lijden van Christus. Want daar ziet u dat de Heere Jezus voor u, o kind van God, uw vloek nam en aan zijn kruis genageld heeft. En hij heeft toen onuitsprekelijke angsten, we kunnen het niet eens uitspreken, en pijn, smaadheid gedragen. Opdat u, Gods kind, daar nooit zou komen, grijp dan moed en word vertroost. Bedenk dan dat de Heere Jezus een volkomen zaligmaker is. Dat er in hem een onuitsprekelijke waarde is. Een nimmer eindigende bron van troost. Eeuwige waarde. Hoe heerlijk is dat volk. Maar wanneer u deze zaligmaker niet kent, wanneer uw leven niet geïncorporeerd is, ingelijfd is in Christus, besef dan hoe noodzakelijk het is dat u met God verzoend wordt. Want de hel is een werkelijkheid. Die brandende put. Een poel die brandt van vuur en zwavel. Zo heeft de Heere Jezus het beschreven. Met geween en knarsing der tanden. En de rook van die pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En wij zijn daar geschikt voor. U en ik. Daar horen wij thuis. We zijn er niet thuis. Want daar is niemand voelt zich daar thuis. Maar daar horen wij. Omdat ik gezondigd heb. Hebt u dat ook al eens ervaren? Hebt u het gezien? Ik heb tegen God gezondigd. Hebt u dat al eens ingeleefd? Dat u de hel verdient? Bent u daar al eens verbroken onder geworden? Hebt u daar verdriet over? Drukt het op u dat u God kwijt bent, dat u schuldig staat en dat God rechtvaardig en geducht is? U zegt, er moet een goddelijk wonder aan mijn leven gebeuren. U hebt groot gelijk. Maar het is ook net zo waar dat buiten Christus u onder het oordeel van God staat. En daarom is het noodzakelijk om dat in te leven, om vanuit die nood te gaan roepen tot die God om genade, om te gaan roepen: wees mij, de zondaar, genadig. Heere, verstoot mij niet, gij alleen zijt mijn hoop en mijn verwachting. En dan de schrift ter hand te nemen en die woorden uit te spellen en daarover na te denken. En met dat woord bij de Heere aan te komen en te bedelen, zoals die Canaanese vrouw met het klein beetje licht wat ze had. Heere, zelfs de hondekens ontvangen nog kruimels van de tafel van hun Heer. Wat een geloof. En u en ik hebben zoveel meer licht uit het woord, dat we met dat woord gaan pleiten en roepen om behouden te worden. En wij belijden elke zondag: ik geloof in de Heilige Geest. Want de Heilige Geest leeft en werkt in het midden van de gemeente en doet wonderen, ook onder ons. Zijn hand is niet verkort. En de Heere laat geen bidder en pleiter staan. Maar weet waar ons probleem is? We leven over onze schuld heen. Weet u wat wij denken? Dat ik niet te slecht voor ben, maar we denken dat we er te slecht voor zijn, maar in werkelijk zijn we er nog te goed voor. Want ik heb u toch al deze jaren gediend en ik ben altijd in de kerk geweest en u hebt nooit naar mij omgezien. Terwijl de werkelijkheid is, ik heb altijd aan mezelf gedacht en voor mezelf geleefd en de Heere jarenlang laten wachten. Is dat ons al nood geworden? Is onze zonde, is ons al dat tot schuld geworden? En zijn we daar al mee in de verlegenheid gekomen? En hebben we het beleden, Heere, ik ben te goed voor uw genade. Want ik besef niet dat ik de hel waard ben. En dan is er maar één weg voor arme zondaren, Christus en zijn lijden tot in de diepste angst en versmaadheid der hel. O, buigt u voor hem. En uw kind van God, vergeet nooit waar u vandaan komt. Geen enkel reden u te verheffen. Maar alle reden om u al meer te vernederen en uzelf te kennen als de voornaamste der zondaren. Alles hebt u te danken aan hem, uw borg. Maar zo mag u ook vertroost wezen, vrijgesproken van de straf, onuitputtelijke rijkdom. Zo bent u alles aan hem verplicht. En met die God kunt u verder. Mogen de Heere zijn zegen verbinden over zijn woord. Amen. Zullen we bidden en danken. O Heere, gij dierbare vorst. Wij hebben vanmiddag maar wat gestameld over wat u gedaan hebt. In uw soevereine wijsheid laat u soms uw kinderen iets proeven van wat de angsten der hel zijn. Dat ze er iets van proeven, zodat ze meer mogen beseffen wat u gedaan hebt, Heere Jezus, om hen daaruit te verlossen en wat u gedragen hebt. O, wij bidden u of u uw volk en kinderen wilt vernederen voor u, dat ze al kleiner zullen worden voor u, dat ze in diepe ootmoed zullen leven en dat zij door u geoefend mogen worden in de vreze des Heren en dat ze al meer mogen zien op het volkomen werk van Christus. Schenk hen onuitsprekelijke vreugde en vrede uit hetgeen u, o Heere Jezus, geleden hebt. Schenk uw kinderen ook geduld in alle omstandigheden van het leven. Ook wanneer zij door moeilijke dagen heen gaan. Ook door aanvechtingen heen moeten. Ook wanneer er teleurstellingen kunnen zijn. Dat ze het verwerken mogen. Door te zien op dat onuitsprekelijk wonder dat u de hel bent ingegaan, om hen daaruit vrij te spreken. Geef, Heere, dat zij die geen deel aan u hebben, dat mogen gaan beseffen en zien, dat al hun gerechtigheid een wegwerpelijk kleed wordt, en dat zij u, de Heere Jezus, overhouden als hun enige toevlucht. Heere, wilt u met uw Heilige Geest krachtig werken, tot omverwerping van de sterkten van Satan en tot een omhoogstellen van Christus en zijn werk in ons midden. Wilt u in ons midden wandelen en wilt uw harten ontsteken in liefde tot u? Wilt u blinde harten verlichten en wilt u genade verheerlijken? Heere, wil ons zo nabij zijn. Heb dank voor wat u gaf in uw huis, ook voor deze zondag die u ons weer schonk als gemeente en als dienaar. Gaat u ook met ons in de toekomst. Leid ons, behoed en bewaar ons en zegen ons tot eer en lof van uw naam. Heere, hoor zo ons bidden om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte Psalm 145, het zesde vers. Ga dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.